Dinsdagavond om 8 uur zal er weer Bijbelkring zijn. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zondag zal de collecte zijn voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 20e psalm het 4e en het 5e vers. Op wagens, paarden en op helden zij onze vijand stout. Behoud, o Heer, wil bijstand zenden. 4 en 5 van psalm 20. De heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen ook vanmorgen weer het eerste gedeelte van Lucas 5, de eerste 11 versen. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, 65. Vers 2. En het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genesaret, en hij zag 2 schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in 1 van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak, en nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niet gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als ze dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurde. En ze wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat ze hen zouden komen helpen. En ze kwamen en vulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en alle die met hem waren, over de vangst der vissen die ze gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Gemeente, laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Wij zullen voorbeden doen voor zuster Verhagen, nog altijd in Dirksland. Zuster Boeter, die in de afgelopen week in een ziekenhuis in Oostende in België geopereerd is. En we bidden ook voor het dochtertje van Ad en Angenieke Versluis, dat ook in het ziekenhuis in Dirksland is opgenomen. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Genadige God, u brengt ons vanmorgen samen in uw huis. Nadat u ons ook weer een week gespaard hebt en verzorgd en gezegend. Laten we dat wel zien, heren. Dat wat er van de week in ons leven gebeurde en wat we allemaal uit uw hand ontvingen, dat dat even zoveel zegeningen, even zoveel onverdiende zegeningen zijn. Als u ons de gezondheid geeft en de gelegenheid om ons werk te doen, en als u ons krachten geeft voor ons werk en wel welke vorm dat werk ook mag hebben, als u ons spaart, als u ons draagt, als u ons verzorgt in alle opzichten, dan zijn dat toch wel weldaden van uw kant. Daar is van onszelf niets bij, dat ontvangen we allemaal. En als we dan daarbij beseffen dat u ons ook nog uw woord geeft en met de roepstemmen van en door dat woord tegenkomt, en als we dan ook nog vandaag deze zondag mogen ontvangen om in uw huis opnieuw de verkondiging van uw woord te horen, dan stapelt zich de ene weldaad op de andere en dan vermenigvuldigen zich uw zegeningen. Laten we het wel zien, heren, en laten wij niet zijn als mensen die het allemaal nemen en er verder geen aandacht aan schenken en het eigenlijk heel gewoon vinden. En zo ook meer en meer gaan menen dat het vanzelfsprekend is, dat het zo hoort, dat ze er ook nog recht op hebben. Heren, laten wij vandaag beseffen dat als het op rechten aankomt, we er niet veel meer overgehouden hebben. En zeker hebben we geen recht op weldaden. Als we alles door onze zonden verbeurd hebben en als ons leven van dag tot dag getuigenis aflegt van onze wandel in verkeerde wegen en het doen van verkeerde dingen en het zelfs bedenken van verkeerde dingen. Dingen die in uw wet verboden zijn, dingen waar gij u in uw heiligheid ook tegen verzet en waarom gij er dan ook tegen toornt. Als dan ons leven van zo'n instelling getuigt en als wij moeten belijden dat we een boos hart hebben waaruit altijd weer nieuwe ongerechtigheden voortkomen, dan is er van het verdienen van uw zegeningen geen sprake meer. Dat zullen we ook hebben te bedenken, heren, opdat we ons waarlijk verootmoedigen mogen voor uw heilig aangezicht. We zullen er vanmorgen wat van horen, want zo werkt u het ook inderdaad in het leven van mensen uit. Zo maakt u ze zelf klein en zo brengt u ze tot de beleving en tot het besef van onwaardigheid. Heren, het kan niet gemist worden, maar wilt u het dan zelf ook werken in ons leven? En wilt u dan juist bewijzen dat u schoon oneindig hoog op hen het oog slaat die nederig knielen? Heren, laten we zo mogen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En wilt u geven dat dat woord van u dan ook uitwerking mag hebben? Dat het doen mag wat u behaagt en dat het in ons leven voor de eerste keer of bij vernieuwing dat tot stand brengt, heren, wat ons aan u verbindt, wat ons bij u doet schuilen, wat ons op uw genade doet hopen. Wilt u met uw geest krachtig en onwederstandelijk werken. En laten we zo een gezegend uur uit uw genade handen mogen ontvangen. Heren, het zou inderdaad heel wat meer zijn dan wat we hebben verdiend. Maar doet u dan niet met ons naar wat we verdiend hebben en geeft u ons niet overeenkomstig onze afmakingen, maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus. Gij hebt van hem gezegd dat u in hem een welbehagen hebt. O Heere, wilt u dan ook in ons in hem gedenken en dan kunt u ons ook zegenen uit zijn verdiensten, uit zijn volheid. Geef uw zegen ook aan alles wat verder op uw zegen wacht. Het is wel het voornaamste, Heere, als wij in uw huis vergaderd zijn, dat we dan mogen bidden om uw zegen, om uw tegenwoordigheid, om het werk van uw geest in ons midden. Maar u veroorlooft het ons ook om met andere noden en behoeften voor uw aangezicht te treden. Daarom willen we ook voorbeden doen voor onze zieken. U weet de situatie van zuster Verhagen, Heere. U weet ook hoe de situatie van zuster Boeter is. Zij is geopereerd. Zij is er doorheen gekomen. Maar Heere, de genezing moet nog volgen. En het zal ook nog moeten blijken dat datgene wat gedaan is ook werkelijk tot haar nut, tot haar lichamelijk nut zal zijn. Geef dat ze dat ondervinden mag. En wilt u haar ook genadig voor uw rekening nemen, door haar geestelijk ook te bezoeken met uw heil en te verkwikken met uw tegenwoordigheid. Geef dat ook aan zuster Verhagen, Heere. U ziet haar ook liggen op haar kamer in het ziekenhuis in Dirksland, in haar grote lichamelijke nood, in al die gebreken die er gekomen zijn, in die machteloosheid. Heere, ontfermt u zich ook over haar en geef uw gunst haar te beleven. En wilt u ook wezen met dat jonge kind van het gezin Versluis, Heere, moest worden opgenomen. Spaart u dat leven, geef dat de behandeling ook resultaat mag hebben en dat het straks ook weer naar huis zal mogen terugkeren. Alles ziet immers op u, Heere. Jong en oud, wat we ook mankeren, we zijn op u aangewezen. Schenk dan uit uw genade alles wat nodig is. En wilt u zijn met allen die wat voor weg van moeite en beproeving ook moeten gaan, welke tegenspoeden er in het leven ook kunnen wezen, Heere, laat u niet onbetuigd. Wij kunnen soms onder een kruis gebukt gaan en soms moedeloos worden, althans, dat is ook niet onvoorstelbaar als een mens veel moet meemaken en als het kruis heel zwaar gaat drukken, dat het ook wel eens te zwaar kan gaan worden en dat de krachten dan wel eens weg zijn. Heere, laat het zover niet komen en geef dat we toch altijd weer, hoe de weg ook is, het oog maar weer op u, de Heere, mogen slaan en de toevlucht mogen nemen tot uw genadetroon. Want daar is hulp te verkrijgen, daar is barmhartigheid te zoeken en te vinden. Laten we zo in alle moeite van het leven maar veel bij u schuilen, Heere, opdat het ervaren mag worden dat ook de tegenspoeden, zo lijken ze tenminste ze te zijn, uiteindelijk nog voorspoed mogen brengen, zij het dan op een ander terrein, aan u de Heere mag verbinden en dat het zo tot geestelijk nut mag wezen. Zegen uw woord hier en allerwegen, als het op deze dag nog weer mag worden uitgedragen. Heere, laat het niet te vergeefs zijn. Laat uw geest erin meekomen en laat het woord van u in alle eerlijkheid gebracht mogen worden. Maar geeft u er ook de krachten in waardoor het zegen brengt, waardoor het tot bekering leidt, waardoor geloof gewerkt en versterkt mag worden. Heere, denk aan uw kerk. Denk aan degenen die u vrezen. Maar breid ook het getal van hen die u vrezen uit. En breng er nog vele toe die gij met de zaligmakende genade begiftigt. Heere, laat uw gunst dan rusten op alle arbeid in uw koninkrijk op deze dag. Op de verkondiging van uw woord, op het werk op de zondagsscholen. En als er vandaag verenigingen vergaderen en wat er dan ook zijn mag, waarbij uw woord op tafel komt, waarbij uw woord doorgegeven wordt, mag het alles dienstbaar zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk onder jong en oud, tot roem van uw genade. om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu zingen uit de 38e psalm, 17, 18 en 20. Want o Heer, ik ben aan het zinken en ik wil mijn misdaad die u tergen en zij die kwaad voorgoed vergelden. 17, 18 en 20 van psalm 38. Van de geschiedenis van de wonderbare visvangst bij welke gelegenheid de Heer Jezus, Petrus en ook nog anderen tot zijn discipelen, tot zijn bijzondere volgelingen geroepen heeft. Wij willen vanmorgen met onze overdenking van dit gedeelte van het woord van God verder gaan. En u vindt de tekst in de verzen 8 tot en met 11. Lucas 5, de verzen 8 tot en met 11. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen en alle die met hem waren, over de vangst der vissen die ze gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten ze alles en volgden hem. U herinnert u dat het net van Simon op een hele wonderlijke manier vol, je zou bijna zeggen overvol, is geraakt. Doordat de Heer Jezus daarvoor gezorgd had. Hij stuurde de vissen die hij in de afgelopen nacht had weggehouden. Hij stuurde ze nu naar het net toe. En op deze manier heeft de Heer Jezus Petrus beloond voor het feit dat hij eerder die dag zijn boot had mogen gebruiken als een soort preekstoel om vanuit dat scheepje de scharen op het land toe te spreken. Als de Heer iets van een mens vraagt, dan geeft hij veelvoudig terug. En op deze manier heeft de Heer Jezus tegelijkertijd op een hele duidelijke manier bewezen dat hij de Zoon van God is. Dat hij deelt in goddelijke macht, almacht en dat hij wonderen verricht. Hoe hebben Petrus en de anderen daar nu op gereageerd? Het ligt voor de hand dat ze zeer verbaasd waren. Dat vertelt ons het evangelie dan ook. Verbaasdheid had hem, Petrus, bevangen. En niet alleen hem, maar ook de anderen die erbij waren. Zijn broer Andreas en de twee compagnons, Jacobus en Johannes. En waarschijnlijk ook nog wel een paar anderen die tot de knechten behoorden. Ze hebben het net leeggemaakt in hun schepen en toen ze voorzichtig met de twee boordevolle schepen naar het strand zijn gegaan, hebben ze bij aankomst de vracht op het strand gedeponeerd. En met grote verbazing vervuld zijnde, hadden ze er eigenlijk een tijd lang geen woorden voor. Ze stonden daar maar verstomd te kijken van die vissen naar Jezus, hun weldoener, en van Jezus weer naar die vissen. En ze konden het niet klein krijgen. Niet alleen dat grote wonder, maar ook niet dat hij nu in staat gebleken was dat wonder te doen. Ik zei al, dat geldt van Petrus, dat geldt van de anderen ook. Met verbijstering hebben ze daar gestaan en gezien wat er nou door hem gedaan was. Maar dan wordt van Simon verteld dat hij nog wat meer deed. En daar valt natuurlijk in onze tekst de meeste nadruk op. Want wij zien Simon op een gegeven ogenblik, zo wordt het ons voorgesteld, op zijn knieën vallen aan de voeten van de Heer Jezus. En we horen hem uitroepen: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dieper dan ooit tevoren heeft Simon beseft wie hij is. Zijn onwaardigheid. Zijn zondigheid. En hij voelt zich op dat moment onder de indruk van wat er gebeurd is zo verdorven dat hij beseft dat het eigenlijk niet mogelijk is dat hij in de buurt van de Heer Jezus blijft en dat de Heer Jezus bij hem in de buurt blijft. Zij passen niet bij elkaar. Hij, deze wonderdoener, deze heilige, deze machtige, deze zoon van God. En hij, Petrus, die zondige mens. Vandaar dat hij deze woorden spreekt. Maar dan handelt de Heer Jezus weer. En hij laat Simon daar niet aan zijn voeten liggen. En hij laat die andere vissers daar niet in opperste verbaasdheid staan. Hij neemt het woord. En als hij het woord neemt, richt hij zich speciaal tot Simon. Maar in feite spreekt hij daarbij tegelijkertijd ook al de anderen aan. En wat zegt hij? Woorden die we zo vaak uit zijn mond horen, woorden die zo vaak in het evangelie vermeld worden, woorden die bedoeld zijn om vrees en schrik weg te nemen, vrees niet. En dan vertelt de Heer in dit geval er ook speciaal bij waarom er nu geen reden is voor hen om te vrezen. Hij geeft een belofte van nu aan, zult gij mensen vangen. En dan gebeurt, wat nog niet eerder gebeurd was, dan neemt de Heere deze, in ieder geval vier zijn het er, in zijn speciale dienst. En dan roept hij hen tot een hele speciale taak. Tot nog toe zijn ze vissers geweest, een eervol beroep, maar dat is voorbij. Daar maakt de Heere een eind aan. Want hij heeft een andere taak voor hen weggelegd. En die andere taak, Daar zal hij hen nu op gaan voorbereiden. En willen ze erop voorbereid worden, dan moeten ze bij die visserschepen en bij die netten en bij dat beroep vandaan, dan moeten ze hem gaan volgen. Want niet langer ligt hun taak in een vissersboot op het meer van Genesaret, maar zij zullen vissers van mensen gaan worden. Ze zullen gaan vissen op de mensenzee. Ze zullen hun netten gaan uitwerpen onder de mensen. En ze zullen mensen gaan vangen. Hoe? Dat zal hen later nog veel duidelijker worden. Maar hier mogen we alvast zeggen, ze zullen met het net van het evangelie gaan vissen. En ze worden mensen die in een bijzondere dienst van de Heere gaan staan, in de verkondiging van het woord van de Heere, opdat door hun dienst het rijk van Gods genade in deze wereld zal worden uitgebreid. En opdat door hun dienst mensen, waar dan ook vandaan, zullen worden gewonnen voor de Heere en voor zijn dienst. Dat mensen uit de duisternis gebracht worden tot het licht en dat ze deelgenoot zullen mogen worden van het heil des Heeren. En die woorden, die belofte woorden, gij zult vissers der mensen, mensen vangen, die woorden zijn genoeg. Want trouwens, als de Heilige Geest woorden van de Heere in het hart indraagt, dan zijn ze genoeg. Als ze tot ons oor komen en verder niet, dan horen we ze en dan vergeten we ze ook weer heel gemakkelijk. Maar als de Heilige Geest die woorden van de Heere door de poort van het oor binnendraagt in ons hart, dan vergeten we ze niet meer. En dan doen ze ook wat. Dan blijkt dat het woord van de Heere levend en krachtig is. En dat is hier ook het geval. Want nauwelijks heeft de Heere gezegd, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. Wat gebeurt er? Wat doen zij? Terstond laten ze alles waar ze tot nog toe druk mee geweest zijn, achter, geven ze het allemaal prijs, hun schip, de netten en wat er dan ook maar verder bij hoort, en ze gaan Jezus volgen. En zo zijn ze dus nu op een hele bijzondere manier nog eens aan hem verbonden. Er was al een band tussen hem en hen. Want het waren deze mensen, die, je leest ervan in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, die toen ze in Judea waren, omdat ze daar onder de prediking van Johannes de Doper terecht gekomen waren, en die daar toen de Heer Jezus hadden ontmoet, het waren deze mensen die toen al persoonlijk aan hem verbonden waren geworden. die toen al in hem hadden leren geloven. Dat woord dat Johannes gesproken had over het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam, dat had ook al ingang gevonden in hun harten. En zo hebben ze persoonlijk al een verbondenheid aan hem gekregen. Maar nu komt er nog een andere verbondenheid bij, namelijk de roeping tot bijzonder werk. Nu zullen ze niet alleen maar geloven in hem, maar nu zullen ze ook nog zijn bijzondere discipelen zijn, die later, en dat duidt de Heere Jezus aan met dat mensen vangen, die later als zijn apostelen in dienst van het evangelie de wereld zullen ingaan. Wel, gemeente, dat is in het kort dit deel van de geschiedenis. Als je Marcus 1 daarnaast legt, dan vinden we in de versen 16 tot 20 nog wat andere details van deze roeping van de discipelen. Maar dan ligt daar en in Marcus, maar ook in Lucas, alle nadruk op het feit dat de Heere hen roept. En dat als de Heere hen roept, ze ook terstond gehoorzaam zijn en terstond gewillig gemaakt zijn om alles achter zich te laten en hem te volgen. Hoe het dan gaan zal, dat weet hij. Dat hoeven zij niet te weten. Hun hart is er helemaal voor ingewonnen om bij hem te zijn en bij hem te blijven. Wat we vanmorgen verder willen gaan doen, gemeente, dat is met name onze aandacht geven aan Simon Petrus. We zijn bezig met een studie in de manier waarop de Heere deze Simon Petrus geleid heeft, hoe hij hem onderwezen heeft, hoe hij hem dieper kennis gegeven heeft van al die zaken die tot de zaligheid nodig zijn. En als we vanmorgen dit gedeelte uit Lucas 5 voor ons hebben, dan hebben we hier weer een stukje waaruit ons blijkt hoe de Heere Jezus nou met deze Simon Petrus is omgegaan. We stellen drie vragen. Het gaat dus over met name de belijdenis van Petrus hier. Hoe komt hij tot deze belijdenis? In de tweede plaats, wat zegt hij in feite in deze belijdenis? En in de derde plaats, wat antwoordt de Heere Jezus op die belijdenis? Dus hoe komt Petrus ertoe? Wat zegt hij er eigenlijk in en wat is Jezus' antwoord erop? Hoe komt hij daar nou toe om dat te zeggen? Je had je voor kunnen stellen dat hij ook totaal wat anders zei. Niet, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar misschien nadat hij een hele poos in verbaasdheid eigenlijk geen woord had gevonden om tegen de Heere Jezus zijn dankbaarheid uit te spreken, dat hij dan op een gegeven ogenblik woorden van dank had gestameld. Maar waarom nou deze woorden? Is dat nou alleen maar vanwege die enorme visvangst? Nee, er is meer. Die visvangst heeft Simon Petrus geleerd dat Jezus meer is dan een mens. Jezus gaf immers bevel. En u herinnert u dat? Dat bevel ging tegen alles in. Dat was zo onlogisch, dat was zo weinig in overeenstemming met de ervaring die Petrus als visser op dat meer had opgedaan, dat hij aanvankelijk zegt, Heere, eigenlijk is dat zinloos wat u nou zegt. We hebben de hele nacht gevist en we hebben niks gevangen, dan gaan we het vandaag toch niet nog een keer proberen. Maar hij heeft toch door die innerlijke overreding die er met dat woord van de Heere meekwam, hij heeft toch gedaan wat de Heere zei, op uw woord zal ik het net uitwerpen. En toen bleek dat dat woord van Jezus, maar niet het woord van een gewoon mens was. En dat Jezus ook maar niet een gewoon mens is, maar dat hij meer is dan een mens. Wat en hoe, dat zal Petrus op dat moment allemaal nog niet zo helder gezien hebben. Dat was ook niet gering om dat te gaan ontdekken, dat in Jezus twee naturen verenigd zijn, dat heeft namelijk geen oog gezien en dat heeft geen oor nog gehoord en dat is nog nooit in een mensenhart opgeklommen. Wij kunnen wel zeggen dat we die dingen weten omdat we er van onze jeugd af aan in onderwezen zijn dat Jezus twee naturen had, de goddelijke en de menselijke. Maar hoe zou Simon Petrus dat nou hebben kunnen weten? Dan moet hij nog helemaal in onderwezen worden. Maar hier begint het toch tot hem door te dringen dat hier maar niet alleen een mens zoals hij en zoals zijn broer Andreas was, maar dat hij meer is dan een mens. Want zo'n wonder, ja, zo'n wonder kan toch alleen God doen. En dat Simon bezig is om het licht in dat opzicht te gaan ontdekken, dat blijkt uit de manier waarop hij Jezus hier aanspreekt. Want wat is het eerste woord van zijn belijdenis? Hij noemt Jezus Heere. Nou, dat zei je zomaar niet tegen een medemens. Dat was wel de titel die de keizer in Rome voor zich opeiste. En hij meende daar recht op te hebben, maar daarmee was tegelijkertijd gezegd dat die titel Curios gereserveerd is voor, ja, toch wel voor de allerbelangrijkste in deze wereld. Die titel die gaf je toch niet zomaar aan mensen. Dan moet je in die mens toch wel iets heel bijzonders hebben ontdekt. En kennelijk is dat dus zo. Simon spreekt Jezus aan met Curios. Dat is een naam die eigenlijk alleen maar God toebehoort. Zo is eigenlijk de Griekse vertaling van de Hebreeuwse naam Adonai, die God aanduidt als de gebieder, als de eigenaar van alles, de schepper, eigenaar van alle dingen. En Petrus geeft Jezus een naam die eigenlijk God toekomt. Hij bekent hier, Jezus is Heere. Hij is de eigenaar, ook van wat er in dat meer leeft. Ook van al die vissen die hij nu naar het net gestuurd heeft. Maar, als dat zo is, als Jezus recht heeft om met een naam genoemd te worden waarmee normaal alleen God aangesproken werd, als dat zo is, dan is de nabijheid van deze machtige wonderdoener, van deze man die met goddelijke kracht vervuld is, dan is de nabijheid van zo'n mens, meer dan mens, eigenlijk ook iets wat Petrus op dat moment eigenlijk helemaal niet plaatsen kan. Wat hij voor zijn eigen besef ook helemaal niet verdragen kan. En dan vol eerbied als hij is voor hem en terecht, vol ontzag als hij is voor hem en, ik zeg weer, terecht, weet hij dan ook niet anders te doen dan op zijn knieën voor Jezus te vallen en daarmee tot uitdrukking te brengen, er is een geweldige afstand tussen u en mij. Wat ben ik dan een klein, nietig mens? En wat past het mij dan om mij inderdaad klein te maken? Diep te buigen. Vol respect. En vol eerbied. En daar hoeft Petrus niet lang over te doen. Daar hoeft hij zichzelf eerst niet een heel verhaal over te vertellen. Van nou zou je toch eigenlijk dit en nou zou je toch eigenlijk dat. En dat nog minder is nodig dat een ander hem dat vertelt. Dat komt zomaar heel spontaan. Omdat hij er van binnen mee vervuld is. Het ligt in zijn hart. God legt het in zijn hart. En zo komt hij tot deze belijdenis. Weet u, dat is een belijdenis waar een hele hoop mensen niks van weten. Dat is een belijdenis die een hele hoop mensen ook nooit zullen zeggen. En als ze hem al zeggen, dan zeggen ze hem Petrus na, omdat het kennelijk goed staat. Maar ze beleven het niet wat Petrus beleefde. Wat zijn dat voor mensen die zover nooit komen? Onbekeerden. Voor hen is de hoogheid en de majesteit en de heerlijkheid van Christus nooit een echte werkelijkheid geworden. En al belijden ze hem met de mond als de Zoon van God, in de praktijk van hun leven betekent dat weinig. Als ze aan hem denken, dan is het eigenlijk nooit zo dat ze vol eerbied aan hem denken. En als ze tot of over hem spreken, dan kunnen ze dat altijd doen zonder dat ze net als Petrus voor hem op de knieën vallen. Weet u, een mens in zijn natuurlijke staat, zolang hij onbekeerd voortleeft, is eigenlijk altijd bezig zichzelf omhoog te heffen. Als een zogenaamde vrome nederigheid en spijt, toch altijd bezig zichzelf op te heffen, zichzelf te handhaven. Een mens komt er niet zo snel toe om op zijn knieën te vallen en zich klein te maken voor God. We doen het omgekeerde, we maken onszelf groot in zelfhandhaving. En we gaan onze eigen weg en we doen onze eigen zin. En we stellen onze wil tegenover Gods wil. En daarmee maken we niet alleen maar onszelf groot, maar maken we God groot. Klein. God moet ons dienen. Moet het doen zoals wij willen. In Psalm 50 gaat het over mensen die denken dat God is net zoals zij zijn. Maar dat, gemeente, gaat veranderen en het gaat echt veranderen als God werkelijk in ons leven komt. En als hij ons indrukken geeft van wie Hij is, laat ik daar beginnen, van wie Hij is. Paulus is onderweg naar Damascus. Hij heeft helemaal geen last van een gevoel van minderwaardigheid. Hij heeft helemaal geen idee van wie hij nou eigenlijk is. Hij heeft nog nooit enig besef gehad van zijn armoede, van zijn kleinheid. Hij was nogal wat in eigen ogen. Maar de Heere komt hem tegen. De Heere plaatst zich frontaal tegenover hem. En de Heere zorgt ervoor dat Paulus hem niet meer ontlopen kan. En dat Paulus de werkelijkheid ook niet meer ontlopen kan. En dan komt hij diep onder de indruk van de majesteit van hem die tot hem spreekt. Moet je dat verschil eens zien. Het ene moment zit hij hoog op zijn paard en heeft hij zijn plannen klaar en zal hij dit en zal hij dat. En het volgende moment ligt hij als een blinde die van zijn paard gevallen is zonder dat iemand hem eraf gooide. Maar dat licht uit de hemel dat omscheen hem. En hij kon zichzelf niet meer handhaven. En hij moest op de grond en hij moest buigen en hij moest zeggen, Heere, ook al Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Denk aan Jesaja. Als Jesaja door de Heere tot profeet geroepen wordt, u leest dat in zijn boek in hoofdstuk 6. En als hij dat roepingsvisioen heeft, dan ziet hij de Heere op zijn hoge en verheven troon. Dan gunt God aan deze profeet, die later zijn dienstknecht zal worden, een blik in de hemel. En in dat gezicht dat Jesaja ziet, ziet hij daar die geweldige troon staan en op die troon God zelf. Om die troon de engelen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, hoort hij ze zingen. En als Jesaja dat gezien heeft, dan weet hij maar één plekje meer. En dan weet hij maar één ding meer te zeggen. Dan is hij al de andere dingen die hij tot nog toe in zijn hoofd en in zijn hart had kwijt. En al de gedachten die hij over zichzelf had, is hij kwijt. Van één ding is hij nog maar overtuigd. En hij zegt het ook, wee mij. Want ik verga. terwijl mijn ogen de Heere gezien hebben. Je zou meer voorbeelden kunnen noemen. Ik denk nog aan een voorbeeld. Nogal uitvoerig wordt ons dat beschreven in het boek Job. Job moet op zijn plaats komen. Niet dat hij nooit helemaal op zijn plaats geweest is, maar er was in al dat doen en in al dat spreken van Job toch ook heel wat wat voor de Heere niet bestaan kon en waar Job dan inderdaad ook van terug moet komen. En de Heere gaat hem ervan terugbrengen. En dat doet de Heere op een hele wonderlijke manier. Hij gaat aan Job een aantal vragen stellen. Hij gaat hem, mag ik het eens zo zeggen, het klinkt misschien wat onerbiedig. Hij gaat hem met een hele hoop vragen zo bombarderen. Dat Job uiteindelijk zijn mond gaat houden. Waar waart gij, zegt God, toen ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Wie heeft haar maten gezet? Want gij weet het. Of wie heeft haar over haar het richtsnoer getrokken? Waarop zijn haar grondvesten neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen van de zee? Hebt gij in het onderste van de afgrond gewandeld? Zijn u de poorten des doods ontdekt? En hebt gij gezien de poorten van de schaduw des doods? Zijt gij met uw verstand gekomen tot aan de breedte der aarde? Geef het te kennen, indien gij het weet. Kunt gij de lieflijkheden van het zevengesternte binden, of de strengen van de Orion losmaken? Kunt gij de Mazaroot voortbrengen op haar tijd en de wagen met zijn kinderen leiden? Weet gij de verordeningen des hemels, of kunt gij deszelfs heerschappij op de aarde bestellen? Kunt gij uw stem tot de wolken opheffen, opdat een overvloed van water u bedekken? Kunt gij de bliksemen uitlaten, dat ze heenvaren en tot u zeggen, zie, hier zijn wij. God nu als een man uw lendenen, ik zal u vragen, onderricht mij. Zult gij ook mijn oordeel teniet maken? Zult gij mij verdoemen, opdat gij rechtvaardig zijt? Hebt gij een arm gelijk God, en kunt gij gelijk hij met de stem donderen? En dan komt het zover dat Job zegt, Heere, met het gehoor des oors heb ik gehoord, maar nu ziet u mijn oog, daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as. Dan buigt Job in het stof, geconfronteerd met deze hemelse majesteit. En dan komt de zondaar op zijn knieën. Dan is Job een nietig mens in eigen ogen. En dan is God groot. En gemeente, zo deed de Heer het bij Petrus, bij Job, bij Paulus, bij Jesaja. Zou de Heer het eigenlijk niet altijd doen. Niet altijd langs dezelfde weg, niet altijd langs die weg die hij ging met Job met al die vragen en niet altijd langs die weg van Petrus met die visvangst en niet altijd langs de weg van Paulus met dat hemelse licht en niet altijd langs de weg van Jesaja met dat visioen van God op zijn troon in de hemel en niet langs de weg van bijzondere openbaringen, maar door zijn woord, door zijn goddelijk majesteitelijk woord, door dat woord dat gezag geeft en dat dan ook gezag krijgt in ons leven. Als God met zijn woord komt en dat woord door zijn geest indraagt in onze harten, dan wordt de mens nog met diepe eerbied vervuld. Als we zo via dat woord de stem van de Heere horen en iets van zijn gedaante, van zijn heerlijkheid aanschouwen, dan vervult ontzag en vrezen en eerbied ons hart. En dan moeten we met Job en met Petrus op onze plaats komen. En onze plaats is de plaats van een zondaar. En dan zegt God, God kom dan maar eens naar beneden. Buigt u dan in het stof. Of zoals Petrus het zegt, vernedert u onder de krachtige hand Gods. Want u hebt, o mens, geen reden om zo hoog bij uzelf te staan. Wie bent u eigenlijk? Kunt u? En dan komen die vragen. Past het ons niet ons diep te buigen? We kunnen ons ertegen verzetten, we kunnen onwillig zijn en we onwillig blijven. Maar ja, wat dan? Wat dan? Het is toch maar goed om ons te laten brengen op die plaats waar de Heere ons hebben wil. Simon bukt. En als hij zo diep bukt, dan spreekt hij die woorden, die belijdenis. En wat zegt hij dan eigenlijk? Hij zegt dat hij een zondig mens is. Zo zondig dat het eigenlijk niet mogelijk is, dat het eigenlijk niet kan wat hier gebeurt, dat hij en Jezus zo dicht bij elkaar zijn. En dat de Heere bij hem blijft en dat hij bij de Heere zou mogen blijven. Dat kan eigenlijk niet. Dat verschil tussen hem en deze zalig, deze Jezus is zo groot. Dat is een onmogelijkheid. En dat meent hij echt. Ja, dat meent hij echt. Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Nou, dat laatste is op zijn plaats. Ik ben een zondig mens. En dat hij daaraan verbindt, Heere, ga uit van mij, dat is ook nog een keer begrijpelijk. Maar toch zeg ik, dat laatste, dat hij daaraan verbindt, ga uit van mij, Heere, want het kan zo niet. Dat is een bewijs dat hij toch nog maar heel gebrekkig ziet. Ik denk dat later in zijn leven hij zoiets nooit meer heeft gezegd. En nooit meer heeft durven zeggen. Dat hij het hier zegt, dat zal wel samenhangen met het feit dat Petrus nogal een impulsief man was. Zoals we dat in het evangelie vaker tegenkomen. Als er wat gezegd moet worden, dan is het al heel snel Petrus die wat zegt. Terwijl de andere discipelen nog eens even nadenken en nog niet de woorden direct gevonden hebben, dan heeft Petrus zijn woorden al klaar. Soms terecht, soms helemaal ten onrechte. Maar dan leer je Petrus kennen als iemand die nogal impulsief is en nogal impulsief reageert ook. En dan zeg je soms ook dwaze dingen. En dan zou je ook dwaze dingen doen. Dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft niet alleen impulsief gesproken, maar hij heeft ook heel impulsief in de hof van Gethsemane zijn zwaard getrokken. En wat een schade zou hij dan aan de zaak van de Heere Jezus hebben aangedaan. Maar als hij later de dingen beter leert onderscheiden, als hij later ook een beter inzicht in de dingen gaat krijgen zoals ze geestelijk liggen, als hij dieper onderwezen wordt, verder onderwezen wordt in de zaken, dan zegt een mens dat niet meer. Heere, ga uit van mij. Juist niet. Want stel eens voor dat de Heere dat gedaan had. Stel eens voor dat de Heere gezegd had, ja Petrus, je hebt gelijk. Ik ga. Het kan eigenlijk ook niet. De verschillen zijn te groot. Als de Heer inderdaad was weggegaan. En als die Simon, dat zondige mensenkind, nu eens aan zichzelf had overgelaten. Omdat hij een zondig mensenkind is. En Petrus weet dat, maar dat weet de Heer Jezus nog beter dan Petrus. Als de Heer zo'n zondaar is alleen laat. Wat moet er dan van hem terechtkomen? Gelukkig dat de Heere dat verzoek van Petrus maar niet ingewilligd heeft. Hij heeft er ook nog niet voldoende zicht op. Wat hij nou eigenlijk in zijn dwaasheid, en toch was het zo oprecht gemeend. Maar in oprechtheid kan een mens ook nog dwalen en dolen. wat hij in zijn oprechtheid, toch in zijn dwaasheid gezegd heeft. En daarom zei ik later, toen hij meer zicht had op de betekenis van die heiland, toen hij hem ging kennen, niet alleen maar als degene die een net vol vissen geeft, en niet alleen maar die zijn heerlijkheid betoont, maar toen hij hem ook was gaan leren kennen, nog dieper dan eerder, in wat Johannes al gezegd had, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Toen Petrus ging ontdekken dat hij onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, toen heeft hij begrepen dat hij maar altijd liefst bij hem zou blijven en dat het altijd zijn verzuchting was, Heere, begeef mij niet en verlaat mij niet, want zonder u ben ik verloren. Maar gelukkig, de Heere neemt het mensen niet altijd kwalijk, ook als slaan ze de plank wel eens mis in geestelijk opzicht, zelfs in hun gebeden. De Heere weet wat maaksel ze zijn en hij weet dat hun onkunde vaak nog groot is. En gelukkig doet de Heere ook niet wat hier Petrus vraagt. We zullen het straks zien. Maar ik kom terug bij wat Petrus van zichzelf zegt. Ik ben een zondig mens. En dat is geen formele belijdenis hier. Dat is geen lippentaal. Dat meent hij. Want terwijl hij een blik op de Heer Jezus had geslagen en zijn heerlijkheid begon te aanschouwen, hem Heere ging noemen, liet de Heilige Geest hem tegelijkertijd ook een blik in zichzelf slaan. En als de Heere zo komt, ach, dan gaat de mens bij zichzelf ontdekken dat hij helemaal ziek is, dat hij nergens toe deugt. Dan ziet hij overal zonde. En dan heb je niets meer om jezelf te verdedigen. Dan kun je geen verontschuldigingen meer aanbrengen voor dat lelijke woord dat je sprak. En dan kun je geen excuses meer vinden voor die verschrikkelijke gedachten die je dacht. Dan ben je zondaar. En dan klaagt alles je aan. En je hebt geen woorden van verdediging meer. U zegt, maar dat zal toch wel een pijnlijke ervaring zijn. Ja, dat is het ook, gemeente, dat is het. En omdat het een pijnlijke ervaring is, zijn we er eigenlijk ook een beetje bang voor. Beschuwen dat. Dat plekje wat Petrus hier innam, ik ben een zondig mens. Dat plekje wat Job innam, daarom verfoei ik mij. En ik steek mijn mond in het stof. Dat plekje wat Paulus innam toen hij zei dat hij de voornaamste der zondaren was. Men schuwt dat. En daarom zijn er die zeggen, ach, ja, dat gebeurt wel eens, maar zo zwaar en zo diep gaat het toch niet bij iedereen. En je kunt toch op een andere manier ook zalig worden. En zo komt het dat er een hele hoop zijn die met een makkelijke godsdienst tevreden zijn en zichzelf tevreden stellen. En die maar liefst van dat stuk van de ellende ook niks willen horen. En die al gauw een beetje kregel worden als het er weer een keer over gaat. En bij zichzelf denken, ah, daar heb je hem alweer. Nou, laat ik hem maar even lopen en dan pik ik straks de draad wel weer op. Maar als hij het over die dingen heeft, dat staat me eigenlijk niet zo aan. En dat komt omdat je er niet aan wilt dat de Heere zo werkt. Dat hij ons op die plaats brengt. Dat het tot de zaligmakende kennis wel degelijk hoort. Dat we weten hoe groot onze zonden en ellende zijn. En er zijn ook mensen die, omdat ze bang zijn voor dit soort ervaring, zeg eens eerlijk, is dat bij u ook zo, dat ze eigenlijk daarom hun bekering liefst maar uitstellen. Omdat ze bang zijn dat als het er echt van komt om zich te bekeren, dat deze vernedering hen niet bespaard zal blijven. En daar hebben ze zichzelf eigenlijk toch niet voor over. En toch zeg ik, gemeente, en ik zeg het omdat het woord van God het zegt, en ik zeg het ook omdat wat het woord van God in dat opzicht zegt helemaal spoort met de ervaring van hen die het beleven, dat het hier om een kostbare zaak gaat. Waarom? Wel, wat zie je bij Petrus? Hier spreekt nu voor het eerst in zijn leven zijn hartelijke bekering uit. Er is een omkeer gekomen bij Petrus. Echt, van binnenuit een omkeer. En als dat gebeurt, wie doet dat? Wie werkt zo'n omkeer? Wie werkt zo'n bekering? Wie werkt dat besef, ik ben een zondig mens? Wie werkt die gewilligheid om de plaats van een zondaar in te nemen? Wie werkt dat? Dat we echt gaan buigen voor de hoge God. Dat is God zelf. De Heere is aan het werk. De Heere is bezig het hart van Petrus te verbreken. De Heere is bezig hem klein te maken. De Heere is bezig hem een geschikt voorwerp voor zijn genade te maken. Dat is geen werk van de mens, maar dat is Gods werk. En daarom zeg ik, het is een kostbare zaak. En bovendien is het deze betuiging van Petrus tegelijk een bewijs. Als hij zegt, ik ben een zondig mens. Dat hij met alle zonden het liefst zou breken. En dat hij alle geveinsdheid ook het liefst kwijt zou zijn. Petrus is eerlijk gemaakt. En omdat hij eerlijk gemaakt is, heeft hij tegenover de Heere niets goeds meer van zichzelf te zeggen. En dan, omdat hij eerlijk gemaakt is, acht hij zichzelf een onwaardige. Nee, niet langer staat hij daar in zijn zelfhandhaving. Niet langer weet hij het. In het begin van die geschiedenis wist hij het nog een ogenblik, nietwaar? Wij hebben de hele nacht gevist en niks gevangen. En misschien dat de Heer hem toen wel aangekeken heeft. En dat Petrus toen de ogen neergeslagen heeft en gezegd heeft, maar op uw woord zal ik het doen. Maar als hij daar dan al in een stuk zelfhandhaving meende het te weten, dan is hij dat hier helemaal kwijt. Dan levert hij nu zijn wapens in. Dan is er nou van wat voor verzet tegenover de Heere helemaal geen sprake meer. Hij is nou overwonnen. En op wat voor een lieflijke manier is die overwonnen? Niet met het zwaard dat hem tegen de grond geslagen heeft. Niet met woorden die in zijn oren geklonken hebben als oordeelswoorden. Maar wat heeft de Heere op een lieflijke manier deze Petrus op zijn plaats gebracht? Hij gaf hem een net vol vissen. En dat is genoeg om in dit geval dat hart te verbreken en te vertederen. De weldaden des Heren, de goedertierenheden Gods, zijn bedoeld om een mens tot bekering te leiden. En dan zegt Petrus, Heren, ik ben een zondig mens. En weet u, en dat weet u alleen als u het in uw leven wel eens beoefend hebt, weet u dat dat oplucht? Als een mens dat eens zeggen kan tegen God. Dat vernedert een mens, ja. Maar het lucht ook op. Dat je het nou tegen God mag zeggen. En dat de Heere het eigenlijk al lang wist. Dat geeft ook lucht. Is het zo niet? Daarom moeten we ons er niet tegen verzetten. Maar die plek innemen als de Heer ons naar die plek aan dringen is. Misschien ook vanmorgen door de prediking. En wat antwoordt de Heer dan? Uit het antwoord van de Heer blijkt in de eerste plaats dat hij niet zal voldoen aan datgene wat Petrus vraagt. Petrus zegt, Heer, ga uit van mij. Nou, daar is geen sprake van. Dan weet de Heere Jezus het beter, wat Petrus nodig heeft. Petrus kan dat nou wel impulsief zeggen, maar gelukkig weet de Heere het beter en doet de Heere het ook beter. Natuurlijk gaat hij niet weg. Denkt u dat de Heere Jezus weggaat als een ziel zich schuldig leert kennen? Denkt u dat? Je kunt voor jezelf wel de vrees hebben. Nou heb ik het zo verknoeid en verdorven. Nou zal de Heere me wel nooit meer in genade willen aannemen. Nou is het voor altijd kwijt. Maar geen sprake van. Juist als hij ze brengt op die plek waar ze zich schuldig kennen, dan is er voor hem verder werk te doen. En geen sprake van dat hij dan weggaat. Nee, de Heere gaat nooit weg bij een ziel die zich in alle eerlijkheid aan de Heere uitlevert en zegt: de Heere, ik ben een zondig mens. Hij is juist gekomen om zulke te zoeken en zulke zalig te maken. Wat zegt de Heere? Niet, ja Petrus, het is waar, ik ga maar. Maar hij zegt, vrees niet. Dat zegt hij. Zoals hij het zo vaak zegt. Zoals de Bijbel er vol van is. Vrees niet. Is er dan geen reden om te vrezen? Van onze kant uit gezien, ja, alle reden. Maar van Gods kant niet. Waarom niet? Nou, die ene psalmregel zegt het, we gaan hem straks zingen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Hij ziet in gunst op wie hem vrezen. Daarom. Zoals Petrus hier nederig knielt, zo is het in Gods ogen goed. En een mens die zo voor de Heere knielt, die mag van de Heere te horen krijgen: vrees niet. Als Johannes op Patmos bij het aanschouwen van de verheerlijkte Christus in een visioen ook op zijn knieën valt, toen viel ik als dood aan zijn voeten. Zo beschrijft hij zelf later. Dan is dat precies hetzelfde. Dan legt die verhoogde Christus zijn rechterhand op hem. En dan zegt hij ook: vrees niet. Nee, nee, geen sprake van als een mens zo voor God mag buigen. Met al de vrees en al de verschrikking in zijn hart. Er is geen enkele reden om te denken dat de Heere bij zo iemand weg zal gaan. Integendeel. Voor ellendigen is er juist redding. En voor schuldigen is er juist vergeving. En het is het doel van de Heere om zich in die weg, in zo'n leven, te gaan verheerlijken als een genadig en een barmhartig God. En uit de volheid van zijn genade gaat hij zulke mensen bedienen. En hij geeft ze dan om te beginnen al aanleiding om in hun hart te hopen. Vrees niet. En daar wacht de Heere niet mee. De Heere zegt niet, nou Petrus, daar praten we nog wel eens over, om er dan 3 weken later op terug te komen. Nee, nee, onmiddellijk. Zodra Petrus daar ligt, zodra die dat zegt, zodra dat over zijn lippen komt, uit zijn hart, is daar die troost. Terstond. Zo is God. En zo is de Zonen Gods. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En nou is mijn vraag: durft u dat te geloven? Durft u dat nou echt te geloven? Dat daar waar een mens voor God op de knieën valt en waar in de beleving van zijn armoede en van zijn ellende hij zich aan de Heere uitlevert, dat de Heere op zulken het oog slaat? Of stelt u zich de Heere toch voor veel te veel als een God die op een afstand staat en op een afstand toekijkt wat wij doen, en die eigenlijk op die afstand ook weinig of nauwelijks bewogen is met die mens die voor hem buigt? Dat is een verkeerde gedachte van de Heere. dan heb u nooit begrepen dat er bij hem milde handen en vriendelijke ogen zijn. Want daar waar een mens echt buigt en zijn wapens in levert, daar wacht de Heer niet eens. Daar komt hij en daar spreekt hij. Vrees niet. Maar waar we onszelf overeind houden, en toch eigenlijk, misschien wel met de lippen, maar met het hart, hem onze zonden niet beleiden. Ja, daar kon het wel eens een tijd duren voordat hij wat van zich laat horen. En vervolgens mag Simon horen, we zagen dat de Heer hem niet loslaat. Nu niet en nooit. Integendeel, Simon mag dan zeggen, ik ben een zondig mens, en de Heer mag tegen Simon zeggen, ik weet het wel, Simon. En ik weet het nog veel beter dan jij het weet. En ik wist het ook nog veel eerder dan jij het weet. En ik kijk nog veel dieper in je hart. En ik zie dingen die je zelf nog niet ziet en die je later pas zult ontdekken. Het is allemaal waar. En toch, ik laat je niet los en ik ga niet bij je weg. Integendeel, jij mag bij mij blijven. Ik wil dat je je helemaal aan mij zult verbinden. En ik doe dat met de belofte dat ik je ook ga inschakelen bij het grote werk dat ik in deze wereld ben komen te doen. Ik ga straks naar het kruis. De Heere zal dat ook meer en meer duidelijk gaan maken. En als alles volbracht is, dan komt er een taak voor Petrus. Dan wordt hij op de levenszee, de mensenzee uitgezonden met het net van het evangelie. En dan mag Petrus dienstbaar worden met Jacobus en Johannes en Andreas en nog weer anderen. Om visser der mensen te worden. Om het anderen ook te zeggen. Hoopt op God. Daarom geef ik je ook deze ervaring, Petrus. Dat je zelf leert voor mij te buigen. En dat je uit mijn mond hoort, vrees niet. Omdat je dat ook tegen anderen kunt gaan zeggen. Opdat je anderen ervoor kunt gaan inwinnen, voor mij en voor mijn dienst. En dat je andere zondaren, die ook hun onwaardigheid moeten leren kennen, en als ze die onwaardigheid leren kennen, dat je die anderen ook mag laten horen, vrees niet, want bij hem zijn milde handen, en bij hem zijn vriendelijke ogen. Visser der mensen. En als de Heere dat zegt, nou ik stop er maar mee gemeente, maar mediteer daar dan zelf maar over. Dan is dat ene woord genoeg. Dan is dat zo overtuigend, zo overwinnend. Zoals al die woorden van de Heere Jezus en ook de daden van de Heere Jezus zo overwinnend en zo overtuigend waren. Dat Petrus helemaal niks meer nodig heeft. En niet een uitleg van de Heere eerst nog eens een keer. Maar wat bedoelt u? Wat zal dat dan zijn? Enzovoort. Helemaal, er staat geen woord van geschreven. Met dat ene woord heeft hij ze zo aan zich verbonden. Zo met zijn wil verenigd. Dat ze onmiddellijk genade ontvangen. Om alles achter zich te laten. Schepen en netten en knechten en hun familie. En Jezus te volgen. Want Jezus maakt zichzelf meer waard dan al het andere. Nou gemeente, hoe is dat dan bij u? Of zult u nou zelf de toepassing maar gaan maken? En met datgene wat we gehoord hebben tot uzelf inkeren. In het besef, hij slaat toch schoon oneindig hoog. Op hen het oog die nederig knielen. En als dat er nou niet is, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan van hen die nooit dat plekje op hun knieën aan zijn voeten innemen. De trotse zielen. Amen. Psalm 138, vers 3. Laten wij samen danken. Genadige God, wij danken uw grote naam voor het feit dat wij weer rondom uw woord bij elkaar mochten zijn. En dat gij ons uit het leven van Petrus en uit de wijze waarop u met deze mens bent omgegaan, ons onderwijs hebt willen geven ten aanzien van wat gekend wordt en ook gekend moet worden. Een mens zal het toch in zijn leven moeten gaan leren dat hij een zondig mens is. En dat hij vanwege zijn zonde geen recht heeft op een plaatsje dicht bij u. Integendeel, dat als hij naar verdiensten kreeg, u zich van hem losmaakte en hem voor altijd aan zichzelf overgaf. Dat is ten diepste toch ook de keus van ons eigen hart geweest. Geen God en geen meester. Maar Heer, het evangelie is nou juist dat u voor zulke mensen toch nog genade beschikbaar hebt. En dat u het helemaal veranderen wil in hun leven. En dat u ze zo bearbeiden wil, dat ze zichzelf leren kennen en dat ze zichzelf aan u uit leren leveren. En dat ze zo ook genade gaan ontvangen en beleven in de weg van bekering. Zo deed u het met Petrus en met allerlei variaties deed u het bij anderen. En doet u het zo nog, o God, win ons ervoor in. Om zo aan uw voeten te komen. Om zo uw grootheid en uw majesteit te zien en te belijden. En zo onze eigen onwaardigheid te beseffen en te belijden. Om dan ook te horen die wonderlijke woorden, die troostrijke woorden. Die woorden waarin al zoveel zaligheid ligt. Vrees niet. Heilig uw woord aan ons hart. En wilt u ons genadig gedenken. En ons vanavond ook weer bij elkaar brengen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Psalm 99, het tweede vers. God die helpt in nood. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.